We gaan door een diep dal van diepe duisternis. En we willen u bidden dat u ons wil bemoedigen. Ik wil bidden dat u met passie laat spreken, maar ook dat we met passie luisteren. Heere God, dat het een plek krijgt in ons leven. En als we door een depressie getroffen zijn, of nu misschien inzitten, of Vader, dat het in de toekomst is, of dat we mensen ontmoeten, dat u door deze woorden, door dit inzicht, dat we elkaar echt mogen helpen, mogen opbouwen, mogen troosten, mogen bemoedigen, mogen aanmoedigen. Maar bovenal dat er enorm veel liefde zal zijn, goedheid, barmhartigheid en vol van genade. En we dragen zo deze morgen aan die diepe genade op, in Jezus' naam. Amen. Ik heb me eigenlijk afgevraagd toen ik een aantal maanden geleden, het was direct na de vakantie, toen heb ik wat opgeschreven en toen heb ik gebeden voor een hele prekenserie. En daar is uitgekomen onder andere zelfaanvaarding en over bezorgdheid hebben we het gehad. We hebben het gehad over de zin van het lijden. We hebben het over ziekte en genezing gehad. En ik had toen ook opgeschreven, nu voor deze twee zondagen, de eerste zondag over depressie. En volgende week wil ik spreken over hoe om te gaan met afwijzing en emotionele wonden. En dat zijn dan thema's die je dus opschrijft. En toen, als je dan begint voor te bereiden, dan is het heel erg goed om na te denken, hoe pak ik nu eigenlijk zo'n thema aan? Omdat het in 40 minuten wil ik met u iets over depressie nadenken. En dan is het heel erg belangrijk om ook een beetje een schema te hebben van wat wil ik, hoe wil ik dat aanpakken? Het eerste wat ik u wil laten zien is wat depressie niet is. En daarna wil ik spreken wat het wel is. Dan wil ik kijken naar wat oorzaken, maar dan hoe hiermee om te gaan. En aan de ene kant voor diegenen die depressief zijn of met een depressie al eens ooit te maken hebben gehad, of in de toekomst ermee te maken hebben gehad. Maar ook vooral voor de mensen, daar wil ik ook op inzoomen, die daar omheen staan. Die een persoon begeleiden die depressief is. Of dat je dus in je familie of in je gezin daarmee te maken hebt. En daar, zo bouw ik eigenlijk deze morgen met je op. En het is heel erg belangrijk dat dit thema, dat dit aandacht krijgt, ook in de gemeente van Jezus Christus. Ik zal u ook zeggen waarom. Ik heb een brochure gelezen van het Fonds voor Psychische Gezondheid. Dat is een instituut wat onderzoek doet in Nederland en ook voorlichting geeft. En onder andere heel veel onderzoek doet op het gebied van natuurlijk psychische gezondheid. En in die brochure er werd uitgelegd dat 18,7% van de volwassenen, dus 18,7% van de volwassenen ooit in zijn of haar leven een depressie had. Dus voordat je 65 bent, zijn 18,7% van de mensen zijn door een depressie getroffen. Nu is het zo dat vrouwen in de regel 2 keer zoveel getroffen worden als mannen. Statistisch, daar is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat, dat vrouwen 2 keer vaker, dat het 2 keer vaker voorkomt dat een vrouw een depressie heeft. Maar altijd, dus in elke periode, ook vandaag de dag, dus op vandaag, hebben 550.000 Nederlanders last van een depressie. Dus dat is gewoon een continu stroom van mensen, van 550.000 mensen, die vandaag, morgen, en als er dan anderen uit die depressie komen, gaan weer anderen in zo'n depressie. Dat zijn enorme aantallen, als je dat bekijkt, 550.000 Nederlanders die door een depressie gaan. En een depressie overkomt iedereen. Het lijkt wel alsof het een geestelijke verkoudheid is. In die zin, niet dat het een verkoudheid houdt ook niet halt bij ras, cultuur, leeftijd. Het kan eigenlijk door iedereen kan erdoor getroffen worden. Het komt zelfs bij tieners voor, bij ouders voor, zelfs bij jongeren. Onder de 12 wordt 2% van de kinderen onder de 12 wordt depressief. En dat is dus ongeacht je burgerlijke staat, je ras, je godsdienst en of je christen bent of niet christen bent. Depressie houdt gewoon geen rekening met je status of met wie je eigenlijk bent. Het is zeer democratisch verdeeld over de hele bevolking. Wat is het niet? Weet u, je kunt je wel eens neerslachtig voelen, of dat je humeur in het mineur is, heb ik het zo geschreven. Je kunt ontmoedigd zijn of moedeloos zijn, maar dat zijn geen depressies. We hebben soms in ons leven hebben we echt met tegenslagen te maken of met hevig verdriet. En dat veroorzaakt natuurlijk heel veel druk. En het kan ook heel veel verdriet veroorzaken. Heel veel bedroefheid kan er zijn. Jezus was een man van smarten, maar dat wil niet zeggen dat dat een depressie is. Wat is het wel? Wat het wel is, de brochure die ik heb gelezen, dus van dit Fonds voor Psychische Gezondheid, die hadden in die brochure was een kopje geen uitweg meer zien. En daar stond in, mensen die erg depressief zijn, denken veel aan de dood. Ze vinden het leven vaak uitzichtsloos, zinloos en ellendig. Ook kunnen ze het gevoel hebben anderen alleen maar tot last te zijn. Mensen die zich zo voelen, besluiten soms een einde te maken aan hun leven. Ze willen niet dood. Moet je eens laten doordruppelen. Dus mensen zijn zo depressief, ze maken een einde aan hun leven. Niet dat ze dood willen. Maar zien dit als enige oplossing om van al hun pijn en problemen af te komen. Per jaar maken zo'n 1500 mensen een einde aan hun leven. Ik had een andere statistiek heb ik opgezocht op internet. En dan zie je eigenlijk dat onder jongeren is de tweede doodsoorzaak zelfdoding. En dat zijn eigenlijk dingen en zaken waar we mee geconfronteerd worden, ook en hier in de gemeente, dat we daar niet blind voor mogen zijn. Het is zelfs zo dat mensen ook hier in ons midden, als je gewoon kijkt naar die 20% afgerond, is het zo dat in het lichaam van Christus, er komen ook mensen voor die depressief zijn. Ook in ons midden zijn mensen depressief. Mensen die voelen zich eigenlijk overwonnen. Ik heb het zo opgeschreven, je hebt de moed verloren. Je bent het nou, radeloos, verlaten, verloren. De situatie is uitzichtsloos. Althans, zo ervaar je dat. En je vacht niet meer. Je geeft de strijd op en je capituleert. En ik wil heel graag met u kijken naar de oorzaak van depressie en hoe een depressie te overwinnen, alhoewel ik daar geen preek van zal maken van 1, 2, 3, 4. En als je dat doet, dat je de depressie hebt overwonnen. Ik zal daar heel miniem eigenlijk over spreken, want er zijn wel, zeg maar, sleutels om depressies te overwinnen, maar het is te fijngevoelig en ook veel te diep om met een preek te beginnen en te zeggen, ik heb hier 4 punten en als je dat volgt, dan zul je de depressie overwinnen. Want het is iets wat veel te diep gaat. Dat zal ik dus ook absoluut niet doen. Het is heel erg belangrijk dat je dus ook als hulpverlener of als je in je omgeving te maken hebt met iemand die een depressie heeft, dat je daar niet zelf aan gaat sleutelen. Als wij mensen begeleiden die depressie hebben, die echt met een depressie bij ons zijn, dan zijn er 2 dingen wat we doen. Het eerste is, we bidden. En het tweede is, we sturen hem naar de huisarts. En ik denk dat alle artsen hier in ons midden dat zullen beamen. Het kan namelijk zijn dat de depressie kan ook een lichamelijke oorzaak hebben. Het is niet altijd geestelijk. En het is zo ontzettend belangrijk dat je dus niet gaat sleutelen aan iemand in het geestelijke, maar dat je hem direct eigenlijk adviseert als je echt ervaart dat iemand nadenkt over de dood of in zo'n zwart gat zit, dat je tegen hem zegt, laten we naar de Heere God gaan. En het tweede wat je doet is, je gaat naar de huisarts. Omdat je dus in feite, zeg maar, het ook een lichamelijke oorzaak kan hebben. Nu is het zo dat in het lichaam van Christus zie je heel vaak, we hebben dat ook in onze omgeving gemerkt, bij zeker met mensen die geestelijk leiding geven of mensen die zeg maar zelf onderwijs geven op het gebied van pastoraat. Die mensen helpen als ze zelf in een depressie komen, dat ze eigenlijk geneigd zijn om daar zelf aan te sleutelen. Omdat ze eigenlijk het gevoel hebben, en ik zal daar over een paar weken over spreken, over schuld en schuldgevoelens. Ze hebben eigenlijk het gevoel, een schuldgevoel, dat ze falen als christen. En zeker op het moment dat ze dus zeggen van, ik heb een medicatie nodig. Dat ze zeggen, nu ga ik helemaal eigenlijk de verkeerde weg in, omdat ik een medicatie nodig heb. En dat laat gewoon zien, dat uitzicht, dat ik te weinig op God vertrouw. Dat is een falikante, verkeerde benadering van dit hele probleem. Omdat zeg maar, het helemaal niet gaat over schuld en schuldgevoelens. Het gaat er eigenlijk om dat iemand echt op een manier zo depressief raakt, wat de oorzaak ook is, en soms zijn de oorzaken gewoon niet te vinden, dat je hulp nodig hebt. En die hulp die kan zijn dat God hulp geeft door een arts. En dat God hulp geeft door gesprekken. En dat God hulp geeft door medicatie. En dat God hulp geeft dat je wel de oorzaak leert vinden. Ik zal zo dadelijk met u nadenken over het leven van Elia. Want daar staan schitterende voorbeelden in om inzicht te krijgen hoe dat eigenlijk zo'n proces eigenlijk zich voltrekt in het leven van de mens. Maar het is gewoon ontzettend belangrijk dat je dus als je in zo'n depressie bent, dat je hulp zoekt. Want je ziet gewoon, dat zal ik u zo dadelijk laten zien, van één van de kenmerken is sociale isolatie. Dat mensen zich gaan terugtrekken. Dat ze, zeg maar, de hele omgeving krijgt dat maar mondjesmaat mee en langzaam laten ze mensen achter totdat ze helemaal alleen zijn. Zoals bij Elia, alleen in de woestijn. Dat is een van de, en dat versterkt natuurlijk de enorme schuldgevoelens. Het is zo dat vanmorgen wil ik met u kijken naar één facet van depressie, waar veel principes eigenlijk uit te halen zijn, zodat we een beetje inzicht krijgen wat er zich allemaal af kan spelen in een mensenleven en hoe dat zich voltrekt. En ik wil eigenlijk met u kijken, en dat moet u thuis maar eens lezen, dat is wat ik u vertel, vanmorgen staat beschreven in 2 Koningen 17, in de hoofdstukken 17, 18 en 19. En dat gaat over het leven van Elia. En nu is het heel belangrijk dat we beseffen, en daarom heb ik ook geschreven, depressie kan iedereen overkomen, dat we beseffen dat alhoewel Elia een van de grootste profeten is in het Oude Testament, dat hij een man Gods is die eigenlijk dwars door alles heen gaat. Die de eer van God op het spel heeft. Die uiteindelijk zeg maar, met heel weinigen nog overblijft. Met gevaar van eigen leven. Dat er in Jacobus 5 vers 17 staat. Elia was een mens net zoals wij. En weet je, de boodschap die ik daaruit haal. Alleen al van Elia was een mens zoals mij. Dan zeg ik tegen mezelf. Sluit jezelf niet uit dat het jezelf niet zou kunnen overkomen. En dat betekent ook dat er een grote goedheid komt en barmhartigheid komt en genade is en veel liefde dat je daaruit kunt putten als je wel met iemand optrekt die in een depressie zit. Omdat je dan God, dat je dan zo betrokken kunt zijn dat je zegt, ik sluit mezelf niet uit. Want als het Elia overkomt, dat hij in een diepe depressie komt, wie ben ik dan dat ik me daarvan vrijpleit? En dat is zo belangrijk, dat je dus ook niet een sticker op iemand plakt. Als iemand in een depressie zit, dat je niet meteen, zeg maar, ik zal er zo dadelijk iets over zeggen, maar we zijn zo snel geneigd van om een verklaring te vinden en we drukken er maar een stempel op. Of we drukken er een plakkertje op. Het is zo dat Elia overkomt het en Elia staat er, was een mens zoals wij. Als we even die voorgeschiedenis, ik moet u een beetje van de voorgeschiedenis laten weten, zodat u ook begrijpt als we dadelijk de diepte ingaan, wat er eigenlijk gebeurt eigenlijk met Elia. Dat hij een beetje inzicht krijgt in zijn persoonlijkheid en wat dat voor een geweldige godsman was. Elia die leeft in de tijd van Achab. Achab is een koning van Israël. Hij heeft een splitsing heeft al zich plaatsgevonden in het in de koninkrijk van Israël. En de 10 stammen die ze worden, zeg maar, die splitsen zich eigenlijk af van Juda, de stam Juda en Benjamin. En dan krijg je dus 2 rijken. Het ene heet het rijk van Juda en het andere heet Israël. Dat zijn de 10 stammen. En tijdens die 10 stammen, in die hele periode dat Israël zeg maar, bestaat uit deze 10 stammen, is er een gigantische afgoderij. Daar is bijna geen enkele komen. Ik denk niet dat er een uitzondering is in het koninkrijk van Israël, waar de koningen niet tot gigantische afgoderij eigenlijk vervallen. Maar Achab die spant de kroon. Achab beschrijft, het leven van Achab wordt beschreven als een afgoderij, die dus, hij voert in Israël een enorme afgoderij in, wat zijn weerga eigenlijk niet kent. Achab is getrouwd met Isabel, dat is een dochter van de koning van Sidon. Hij mocht daar eigenlijk als Jood helemaal niet mee trouwen met iemand uit een andere, zeg maar, uit een andere cultuur, uit een ander volk. Maar hij trouwt met Isabel en hij bouwt voor haar een tempel voor Baal. En die tempel van Baal, die staat in Samaria. En dan is het zo dat hij doet dat, zodat zijn vrouw die afgoderij nog verder kan aanbidden. Dat zij nog steeds die afgoderij kan aanbidden. En dan staat er dat zij persoonlijk, zeg maar, persoonlijk in dienst had zij 900 afgodendienaars. 900 priesters van de afgoden. 900. En dan staat er dat de haat die zij had op God, die was zo ontzettend diep, dat ze de profeten van God, dat ze die gaat vermoorden. En Achab laat het gewoon toe, hij laat het gewoon gebeuren. Nu krijgt Elia in deze periode, je moet zich voorstellen, dus er is een gigantische afgoderij, het volk is met afgoderij bezig, wat zijn weerga niet kent. Isabel die grijpt nog verder in Israël en laat de profeten vermoorden. En Elia krijgt dan de opdracht om naar Achab te gaan en aan te zeggen dat het 3,5 jaar niet zal gaan regenen. Daar is moed voor nodig. Dat is een man die enorme moed heeft, omdat dat is de situatie die ik u schilder. Dat is zeg maar in wat voor een situatie dat hij terecht is gekomen. En dan gebeurt natuurlijk ook, als hij dat heeft aangekondigd, dat hij vervolgd wordt. Hij moet vluchten voor zijn leven. God zegt, je moet nu aan de overkant van de Jordaan gaan. Het typische is eigenlijk dat dat in Sidon is. Daar is de vader van Isabel, is daar koning. Dus dat is ook niet echt een gebied waar je zegt, van daar kan ik eens eventjes rustig laten zien dat ik een profeet ben. Hij moet zich verbergen. En waar leeft hij van? Hij drinkt uit een beek. En dan brengen hem de raven, die brengen hem brood en vlees. Nu denken wij vaak, brood en vlees, morgens krijgt hij brood en vlees en 's avonds krijgt hij brood en vlees. Dat zal een prachtige gedekte tafel zijn. Ik ken niet anders dat raven kadavers brengen. Begrijpt u? Dat is niet een gebakken kippetje. Dat zijn kadavers die raven vinden langs de weg. En dan wordt hij daarmee in feite gevoed. Maar Elia die blijft God trouw. En op een gegeven moment wordt hij ook getroffen door die droogte en die beek die droogt uit. Dan zegt God, ga naar een weduwe. En dan komt hij bij een weduwe, komt hij terecht. U kent het verhaal waarschijnlijk met meel en die olie die niet opraakt. En dan is het ook nog zo dat dat zoontje van die weduwe sterft. Maar Elia neemt hem op en gaat erop liggen. En dan zie je eigenlijk dat zoontje weer, zeg maar, geneest, dat hij weer leeft. En na 3,5 jaar, dan gebeurt er eigenlijk het volgende, dat er een gigantische confrontatie plaatsvindt op de berg Karmel. Die confrontatie, dat is een gigantische confrontatie tussen licht en duisternis. Die profeten die worden door Elia uitgedaagd, 450, je kunt zich niet voorstellen wat voor een stress wat dat op die persoon heeft gebracht. Je moet zich dat eens voorstellen, dat is niet eventjes een leuke samenkomst waar God geprezen wordt. Hij staat daar alleen en 450 afgodenpriesters staan op die berg. En dan doet hij hen uitdagen, dan daagt hij ze uit en zegt, bouw een altaar. En als God met vuur komt en het offer verteert, dan is de God van Baal God. Maar als niet, en onze God is God, dan zal hij het offer wat ik neem, zal die verteren. Je moet dat eens lezen, het is indrukwekkend hoe God zich dan manifesteert. Maar het is ook indrukwekkend dat zo'n persoon, één persoon, het absolute verschil maakt. En dat hij daar staat tussen 450 afgodenpriesters, een volk wat eigenlijk God alleen maar afgoden heeft gebracht, en de koning Achab, die staat er ook bij. En dan zie je eigenlijk dat God op een majestueuze wijze antwoordt God en verteert zijn offer en laat het volk zien, en dat is ook de naam van Elia, betekent de Heere is Yahweh, mijn God is Yahweh. Ik vind dat indrukwekkend hoe namen eigenlijk al de profetische bediening eigenlijk beschreven. Want hij laat zien, God is Yahweh. Hij is de Heer. En dan gebeurt dat en dan zie je eigenlijk dat het hele volk zich bekeert. En dan geeft hij opdracht en Achab die staat erbij. De koning staat erbij en Elia geeft het volk de opdracht om die 450 profeten af te slachten. En die worden met het zwaard gedood. Nu gaat die Achab, die gaat naar huis. Zijn vrouw weet van niks. En hij komt thuis en dan vertelt hij wat daar gebeurd is. Hij vertelt dat die 450 profeten, die haar persoonlijk, die haar persoonlijk ook diende, dat die zijn afgeslacht en hoe God zich daar gemanifesteerd heeft. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende, dat lezen we in 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 4. Dan zie je eigenlijk dat deze man God, en vergeet niet dat hij 3,5 jaar onder een gigantisch stressniveau gezeten heeft, dat hij op de berg Karmel, dat hij daar een enorme manifestatie is geweest tussen licht en duisternis, dat hij dat allemaal heeft volbracht. En dan komt er een periode dat God zich in die overwinning heeft laten zien. En dan krijgt hij Achab, die komt thuis, die vertelt dat. En dan lezen we 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 4. Je kunt het meelezen op de sheet. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan. En toen hij allen, te weten, al de profeten, met het zwaard had gedood, toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Dus als één van hen, dat is die 450 profeten die gedood zijn. Dat betekent, morgen zal ik zorgen dat je dood zal zijn. Toen Elia dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Het eerste wat je ziet is, in die depressiviteit, dat is isolatie. Hij laat zijn knecht achter en eigenlijk alle... Nathan, kun je die eventjes volgen? Dan die eerste, ja, precies. Die eerste reactie is in die depressiviteit is dat er isolatie eigenlijk plaatsvindt. Hij laat die knecht achter en gaat alleen in de woestijn. En dan zie je eigenlijk het volgende, dat is dat hij... je ziet eigenlijk dat hij de controle verliest over de hele situatie. En dan trekt hij de woestijn in. En hij vlucht dus voor zijn angsten. Het derde wat je ziet is dat hij zo geraakt is, deze man Gods, dat hij verlangt om te gaan sterven. Maar dan merk je ook dat het, je merkt dan ook dat aan hem knaagt enorme schuldgevoelens. Enorme schuldgevoelens. Hij zegt, ik ben niet beter dan mijn vader. Hè? En er is een enorme gevoel van onwaardigheid. Mensen die in een depressiviteit vervallen, dan zie je dus eigenlijk dat ze zich van de sociale contacten onttrekken. Ze vluchten voor hun angsten. Ze verlangen naar te sterven. Maar al deze dingen, die bewerken eigenlijk enorme schuldgevoelens. En die schuldgevoelens, dat is ook weer een gevoel van diepe onwaardigheid. Maar je ziet ook dat hij een compleet verwrongen beeld krijgt van de realiteit. Want hij zegt in dat gedeelte, als hij dat thuis eens verder leest, dan zegt hij dat hij tegen God zegt, ik ben alleen overgebleven. Ik ben eigenlijk helemaal alleen. Iedereen heeft me verlaten. Maar wat verder blijkt is dat er nog 7000 anderen zijn die achter hem staan. En die eigenlijk niet de knieën voor Baal gebogen hebben. En je ziet het vijfde is, daar is dus een verwrongen beeld van realiteit. Hij ziet de realiteit niet meer goed. En het laatste is, hij kijkt als je deze geschiedenis leest, op het moment dat hij zo door angst bevangen is, kijkt hij alleen maar naar het verleden. Ik vond het opmerkelijk toen ik dat bestudeerd had en toen pakte ik weer eens die brochure van voor de psychische gezondheidszorg, dat ze daar natuurlijk doen ze onderzoek. En ze doen onderzoek van welke mensen treft nu het meest een depressie. En toen ik dat naast dat verhaal heb neergelegd wat ik dus las over Elia, toen herkende ik ontzettend veel wat deze mensen eigenlijk onderzoeken in de doelgroep en hetgene wat eigenlijk in de Bijbel beschreven staat. Dat vond ik zeer opmerkelijk. Want je ziet eigenlijk, ik heb de dingen eens opgeschreven, ze zeggen dat er afgezien van de bepaalde persoonlijke eigenschappen en ook geen steun durven te vragen, is het ook zo dat mensen die door een depressie getroffen worden vaak gebrek hebben aan zelfvertrouwen. Ik heb dat eigenlijk voor mezelf neergezet als zelfaanvaarding. En dan moet u maar eens die preek luisteren, die ik over zelfaanvaarding. Daar is een gebrek aan zelfaanvaarding. De dingen te goed willen doen. Dat zag je bij Elia ook eigenlijk. Dat hij niet kan falen. Hij durft niet te falen. Hij wordt nu bedreigd. En dan is het zo dat mensen die het te goed willen doen, bang zijn dat je mislukt. Het is heel erg belangrijk dat je dus ziet dat het gaat niet om datgene wat je doet mislukt, maar dat mensen zichzelf vinden mislukken. Dat er veel van jezelf geëist wordt en dat het nooit goed genoeg is. Dat vond ik heel apart. Om die dingen, nadat ik Elia had bestudeerd, dat ik zag dat deze mensen die dat in een doelgroep hebben onderzocht, dat je die dingen eigenlijk wat geobserveerd wordt en wat de Bijbel eigenlijk beschrijft, dat past één op één. Maar hoe gaat het nu verder met Elia? Weet je, dat is zo'n troost wat nu gebeurt. Dat is voor iedereen die echt in depressie komt zo'n enorme bemoediging. En dat is namelijk, hoe verloopt het nu? Het eerste is dat Elia die vraagt om te sterven. Hij is een van de drie mensen die nooit gestorven zijn. Dat is eigenlijk heel apart. Dus Mozes, Henoch en Elia zijn mensen die opgenomen zijn. En alhoewel Elia vraagt om te sterven, is hij nu net de profeet? die straks bij de verheerlijking van de Heer Jezus op die berg aanwezig is als iemand die is opgenomen zonder dat hij zeg maar een graf heeft gezien. Indrukwekkend. Wat ik ook zo mooi vond, dat was dat hij, en dat ontroerde me, toen het goed ging met Elia, toen hij echt geloof had, toen hij sterk en straf in het geloof stond, toen was het zo dat God hem liet voeden door raven. Hij werd afhankelijk van een weduwe. En dat was, hij was sterk, hij stond in zijn geloof. Nu is hij in een depressie. Ontzettend zwak. Wat gebeurt er? Ik vind het zo ontroerend dat de engel des Heren, en de engel des Heren is eigenlijk, als je de engel des Heren, moet je maar eens een bijbelstudie van maken, de engel des Heren, dat is de Heer Jezus, maar je kunt ook zeggen, het is God zelf in de gedaante van een engel des Heren. Het is God zelf die komt en hem wakker maakt en hem te eten geeft. Hij laat het niet aan een weduwe over, hij laat het niet aan raven over. God zelf komt naar zijn dienstknecht toe en God zelf is het die zich om hem bekommert. Ik vind dat heel erg indrukwekkend. Heel erg zegenend. Ook als je mensen mag begeleiden. Ook als het jezelf betreft. Kijk, als je iemand begeleidt, of als dat in je gezin is, dan mag je de zekerheid hebben, ook al is het zwart, het gat zo zwart, dat mensen over die dood nadenken. En dat eigenlijk als een oplossing zien, omdat ze uit het lijden willen verlost worden. Niet dat ze dood willen, maar ze zijn zo diep in psychisch lijden, dat ze denken, ik wil daar eigenlijk een einde aan maken. Dat is ook bij Elia zo. En dan komt God zelf. Hij komt zelf om diegene die zo diep zit, om die eigenlijk zelf te voeden. Als hij dan enigszins hersteld is, dan krijgt hij een ontmoeting met God. Weet u, wat opvallend is, zeer opvallend is, dat is dat God op geen enkele manier eigenlijk ingaat op het gevoel van Elia. Wat hij ook niet doet, is een preek hoe het zover is kunnen komen. God gaat ook niet uitleggen wat anders is en wat anders had moeten gaan, zodat hij koers had kunnen houden. Wat ik zo bijzonder vind, dat is dat er rechtstreeks gaan we naar de kern van de problematiek, waardoor het gekomen is dat hij daarin zit. En dat is met de vraag dat God hem vraagt, wat doet u hier, Elia? Hoe ben je hier gekomen? Wat doet u hier, Elia? En aan het antwoord van Elia, daar zit zoveel kern in, waardoor iemand zo ver komt dat hij zich wenst te sterven. Want we lezen dit in 1 Koningen 19, vers 9 en 10. Die kun je ook laten zien, Nathan. 1 Koningen 19, vers 9 en 10. En hij, God, zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? En Elia zegt, ik heb me zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het te benemen. Dat is allemaal waar. En dat is allemaal ook om doodsbang voor te worden. Maar wat gebeurt er nu? Wat zegt God nu? En daar zit de kern eigenlijk van de problematiek. Wat is er nu met Elia eigenlijk gebeurd? Wat God dan zegt, maar hij zei, 1 Koningen 19 vers 11, laat hij maar zien. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. Wat is er nu gebeurd als je dit analyseert? Waar het ten diepste eigenlijk om gaat, en dat Het is niet zo snel die sleutel daarvoor te vinden, maar wat Elia gebeurd is, en dat gebeurt, dat kan u gebeuren, het is mij zelf gebeurd. Dat is het volgende, er gebeurt iets zeer ernstigs waar ik angstig voor ben. Waar ik doodsbenauwd voor word. En wat er nu gebeurt is, dat zwarte, dat komt voor me te staan, als een zonsverduistering. En ik compleet het zicht op God, het aangezicht van God, dat wordt me compleet eigenlijk benomen. En dan zie je eigenlijk dat Elia, die heeft geen enkele, al de zorgen die hij heeft, de angsten die hij heeft, de rouw die hij heeft, het verlies wat hij heeft, dat alles heeft hij voor het aangezicht. Daar kijkt hij alleen maar naar. En dat drukt hem zo te neer. Ik weet ook niet, ik kan ook niet zomaar snel, daarom zeg ik ook, het is geen preek van doe 1, 2, 3, 4 en je bent uit de depressie, want het overkomt je. Dit is iets wat je dus, opeens staat dat als een enorme reus voor je. En je focus je eigenlijk alleen op die angsten en op die problemen en op het verlies. En dan zie je eigenlijk dat je compleet God uit het oog verliest. En het is een diep, zwart gat. En hoe gaat God ermee om? God gaat ermee om, kijk, God spreekt op die berg met vuur. In andere gedeeltes in de Bijbel zie je dat God met enorme donderslagen en wind, enorme stormen spreekt. Maar Elia, die vraagt hij, kom voor mijn aangezicht. En dan spreekt God, ik vind het zo ontroerend, in het suizen van een zachte koelte. Dat wat hij nodig heeft, daar waar hij op geraakt moet worden, in die zachtheid, in die zachtmoedigheid, niet in die majestueuze kracht, zoals op die berg, maar in die zachte koelte komt God. En hij zegt, kom op die berg en kom voor mijn aangezicht. Zodat je Elia het perspectief weer ziet en de realiteit ziet. Zodat je mij ziet en door mij heen natuurlijk ook de angsten, maar je hebt mij als koning der koningen, als Heere der Heren. Je bent in mijn hand geborgen. Zoals je 3,5 jaar... in mijn hand geborgen bent geweest. Zodat je met de moed die je had om naar Agab te gaan, in diezelfde kracht, moet je naar mij kijken. Kom voor mijn aangezicht. En als je in een depressie zit, dan is het zo ontzettend belangrijk dat mensen om je heen met ontzettend veel liefde helpen. Omdat het niet zo kan zijn dat je dus zegt, je moet je op God focussen. Daar heb je niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Stop daarmee. Ik heb eens ooit een enorme les geleerd. Dat is jaren geleden. En dat is namelijk dat er iemand bij ons kwam in de hulpverlening om te vragen, die persoon had anorexia. En die kwam bij ons en toen vroeg ze, ik heb hele grote problemen om hier naartoe te komen. Ik zeg, waarom? Ja, ik zei, ik ben heel bang. Ik zeg, waarom ben je dan bang? Waarom ben je nu bang? Ze zei, weet je, ik ben heel erg bang, en je moet je opletten, ik ben heel erg bang dat je tegen mij zegt dat ik moet gaan eten. Snapt je de diepte? Ik was maandag, was ik op een voorgangersmeeting, en toen zeiden ze, was een van die voorgangers was aan vertellen, dat in zijn gemeente sommige mensen waren eenzaam. En toen zei hij, als ik dan met hen ga praten en vraag, ben je wel eens naar die toe gegaan? Ben je al eens naar die toe gegaan? Dan zegt hij, maar ze zoeken ook geen contact. Ja, maar dat is nu net het probleem wat die mensen hebben. Je kunt niet zeggen, je bent eenzaam, dus ga maar naar iemand toe of ga naar zus of zo. Dat is ook net zo als hier. Als jij je focust in die angsten, dan kun je niet zeggen, draai je om en kijk naar Gods aangezicht, daar heeft iemand hulp bij nodig. Daar heeft iemand een hand bij nodig. Daar heeft iemand bij nodig dat, dat je met hem strijdt. Het is zo ontzettend belangrijk dat het, wat er gebeuren moet, dat is het eerste, benader de persoon met liefde. Dat kun je, goed zo Nathan, dat is fijn. Benader de persoon met liefde. Iemand die zich eigenlijk depressief voelt, die is zwak, die is eenzaam. Je ziet naar andere christenen en je denkt dat zij geen verdriet of lijden hebben. Je denkt, anderen krijgen zegeningen en ik niet. Ik word overgeslagen. Kom voor diegene op. Heb hem lief. Kom voor diegene op, want dat is net zijn probleem. Heb hem lief. Wat al te vaak gebeurt, christenen, ik wil het niet veralgemaniseren, maar het is wel een feit, dat is als iemand met psychische ziekte te maken heeft, als die met depressiviteit te maken heeft of met een ander gebied, dat er heel snel, dat is het tweede, een link gelegd wordt, een link gezocht wordt tussen zonde en hoe die persoon zich voelt. En dan zie je ook, als je dan met mensen spreekt die zeg maar depressief zijn, dan is dat werkelijk zo. We hebben het voorrecht mogen hebben dat we mensen mee mochten lopen. En dan zie je ook regelmatig zo dat er boosheid is, dat er angst is, dat er twijfel is, dat er verkeerde gedachten zijn, dat er ongeloof is. Maar leg niet die link tussen depressiviteit en zonde. Ik vind het heel schrijnend als ik Johannes 9 zie, en dat is ons echt tot een voorbeeld gegeven, dat daar zeg maar een jonge man is die vanaf de geboorte blind is, en de discipelen die zeggen tegen de Heer Jezus, wie heeft er nu gezondigd dat hij vanaf de moederschoot blind is? Heeft hij dat zelf gedaan of hebben zijn ouders gezondigd? Dan zie je diezelfde denkfout van er is iets gebeurd en dan moeten we een verklaring vinden, dus moet er zonde in het spel zijn, dus laten we daar maar iets van zeggen. Wie heeft dat nu gedaan? Want het staat al vast dat er zonde in het spel is. Dus die jongen heeft dat gedaan. Of de ouders hebben het gedaan. En God en de Heer Jezus zegt, niemand heeft gezondigd. Ook zijn ouders niet. Maar dit gebeurt opdat de werken van God geopenbaard mogen worden. Johannes 9, vers 3. Het derde, dat is het voorlaatste wat ik noem. Strijd geestelijk mee, moedig aan. Als iemand depressief is, dan wordt hij op zichzelf teruggeworpen. En vragen die dan komen, dat zijn hele diepe vragen. De vragen die hij heeft is, houdt God nog van mij? Weet je, dat is zo, je gaat zo door een diep dal, dat je denkt van, houdt God wel weer? Hoor ik dan nog wat bij? Heeft hij mij wel lief als een kind? Heeft God me verlaten? Is hij boos op me? Hij beloofde toch dat ik niet meer hoefde te dragen als wat ik aan kan. En waarom overkomt me dit dan nu? Heeft het leven nog wel zin? En we mogen broeders en zusters hier niet in laten gaan. We moeten daar inzicht in verwerven en op de bres gaan staan. En het laatste, een van de dingen die gebeuren, is dat er leugens in de gedachten komen. Iemand die depressief is, die is erg vatbaar in zijn gedachten, zoals Elia, dat hij zegt, ik ben alleen over. Ik ben helemaal alleen. Iedereen heeft me verlaten. En God ook. Ik ga onder een bremstruik liggen en laat me maar sterven. Want niemand is er meer. Helemaal in de woestijn. En dat zijn leugens die komen, die binnensluipen, waar eigenlijk de hele zin daarvan is, hoop ontnemen. Hoop ontnemen. Weet je, als een mens de hoop ontnomen wordt, als er geen enkel perspectief meer is en dat er geen enkele hoop meer is, dan kom je tot die uitspraak van laat me maar sterven, want er is geen hoop meer. En onze opdracht is het, als je zo naast iemand mag staan, dat je die leugens ontmaskert, dat je hem bemoedigt, aanmoedigt, bidt, pleit, die geestelijke strijd aangaat en die leugens gewoon ontrafelt en bemoedigt. Om iemand bij de hand te nemen en te brengen voor het aangezicht des Heeren. Te brengen voor het aangezicht des Heeren. Want als je voor het aangezicht des Heeren komt, en dat is een heel proces, dat is niet stappen, 1, 2, 3 stappen te doen. Dat is een proces waar je als een gids mag meelopen, niet als een wegwijzer. Ik heb dat wel eens uitgelegd. Een wegwijzer die geeft je de richting aan, maar je moet alleen lopen. Maar je mag een gids zijn, dat je zegt, ik pak je bij de hand. Ik breng je, zoals die vrienden, bij het aangezicht van God. Ik pleit voor je. Ik moest net, omdat ik de preek natuurlijk had voorbereid, toen dat lied gezongen werd. Ik kende dat lied niet. Toen moest ik een traan laten, omdat daar in dat lied wat er gezongen werd, werd heel goed beschreven dat iemand echt in nood is en dat hij God zoekt. Ik wil u zo vragen om in die rust, ik wil Sietse en Hanneke en ook Alice vragen om naar voren te komen, dat we in die rust en in die stilte even nog eens naar dat lied luisteren. Je hoeft niet mee te zingen, je kunt de tekst meelezen. Dat we in die rust gewoon die stilte God naderen. En dan wil ik ook, daarna wil ik heel erg graag bidden.